Hele goedemorgen allemaal. Fijn elkaar te zien op deze bevrijdingsdag 5 mei 2024. Ongelooflijk voorrecht om in vrijheid te mogen leven. Daar staan we straks in de dienst ook uitgebreid verder bij stil. Het perspectief wat de Heere God ons daarop geeft. De vlag die wappert. Wie hier 10 minuten geleden in de kerk was, hoorde dat Jaco Valerius gedenkklank speelde. Komt nu met zang op zoete tonen. Ja, zo kom je een beetje in de sfeer. Maar we zijn hier voor het aangezicht van de Heer en ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Laten we een moment stil zijn voor hem. Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Gelukkig kent de Bijbel veel liederen van bevrijding en een daarvan is Psalm 68. Daar gaan we nu van zingen. De woorden die Jezus spreekt in de bergrede, dat zijn woorden van bevrijding. Gelukkig ben je als vreugdevol en blij. We lezen die en zingen daarna Psalm 119, vers. Daarnet zag ik hem nog, 67 geloof ik, of 62. 62, ja. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. En dan komt een tekst die straks in de preek ook met nadruk terugkomt. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijk beloond worden in de hemel. Laten we onze Heer bidden om zijn zegen. Liefdevolle Heer, machtige God, we danken u dat we weer bij elkaar mogen zijn en danken u dat we dat ook in het bijzonder mogen doen op deze dag waarin we ons zo in het bijzonder bewust zijn van de vrijheid waarin wij als land mogen leven. Dank u wel voor de bevrijding van de onderdrukking die u 80 jaar geleden schonk. Dank u wel voor zegen en voorspoed die u geeft. En tegelijk proeven we ook dat het een kostbaar geschenk is wat u geeft. En helpt u ons om daar ook echt goed voor te zorgen. Help ons om ook uw woord te verstaan als we dat openen en uw stem daarin te horen. En te zien hoe u ons licht geeft, ook in deze wereld. Die op zoveel plekken ook zo donker is en waar mensen helemaal niet in vrijheid leven. Heer, ga ons voor met uw Heilige Geest. Geeft u zijn leiding, zijn wijsheid. Open onze harten, dat ons gevoelig zijn. En ons openstaan voor wat u te zeggen hebt. Dan bidden we ook voor onze kinderen, In de Bijbelklas zometeen. Heer, laat daar ook het zaad van uw evangelie wortels schieten, opgroeien en hun leven, hun hart ook steeds meer vervullen. Wees u heel dichtbij. En we bidden ook om uw vrede en rust bij de kleintjes in de kres. Heer, we zijn allemaal zo afhankelijk van uw zegen. En daarom bidden we daar om. In Jezus' naam. Amen. Moment met elkaar. Samen moment. Ik zie Arend al opstaan. Dat is heel verrassend. Je gaat iets anders doen?
Nee, ik dacht dat ik het samen moment moet doen.
Wat leuk.
Ja.
Nee, ik had het niet voorbereid, maar ik had iemand anders verwacht, want dat heb ik mee zitten appen. Maar misschien heeft hij dat met jou. Dit is grappig. Met Lieneke.
Oh, ja. Lieneke is volgende week
blijven. Oh, wat leuk zeg. Nou, Arend, wat een verrassing. Ga je gang.
Nou. Zoals Gijs net al zei, het is bevrijdingsdag vandaag. Dus ik heb ook wat voorbereid wat daar helemaal bij past. En jullie hebben gisteren misschien ook meegedaan aan dodenherdenking. En ik moet dan zelf altijd in het bijzonder ook denken aan twee voorbeelden. En daar heb ik foto's van meegenomen. Kijk, dit is, misschien niet helemaal goed te lezen, maar... Dit is het familiegraf van mijn oma's kant, van mijn vader. En dat is de familie Kijk in de Vechten. En daar zie je, één naar onderste zie je Jan Kijk in de Vechten staan. En die is, in de oorlog heeft hij een varken geslacht. En dat mocht niet van de Duitsers. En toen is hij daarvoor verraden door zijn buren. En is hij weggevoerd naar kamp Vught. En daar is hij ziek geworden en is hij overleden. Dus dat is één van de mensen waar ik dan aan denk. Ik heb hem nooit gekend, maar die is wel in de oorlog overleden. En ik heb nog een foto meegenomen. En dat is van vlakbij mijn ouderlijk huis. En die namen kun je helemaal niet lezen. Maar dit is een gedenksteen voor een vliegtuig dat is neergestort. Ook in de oorlog, in 1944. Dat waren jongens van 20, 22 jaar die naar Duitsland vlogen met bommen eigenlijk in die zin vochten voor onze vrijheid. En die zijn boven Zwolle of ergens in de buurt geraakt door door afweergeschut en die zijn neergestort. En wat heel bijzonder is dat ik hier iets bij me heb wat ook uit dat vliegtuig komt. En ik zal het even uitpakken, want het is natuurlijk nu heel spannend. Wat zit daarin? En wie weet wat dit is?
Zesjaar.
Ja, daar lijkt het wel op, hè? Wat dacht jij? Had jij je vinger omhoog, of jij?
Een jurk.
Ja. Ja, er heeft ook al iemand voor informatie in de kerk. Maar dit is inderdaad een jurkje. Maar het is een hele speciale jurk, want dit is eigenlijk een doopjurkje. Zo lijkt het. Zo lijkt net of ik hem zelf aan heb. Maar dat... Dus, want wat er gebeurd is toen het vliegtuig neerstortte, hadden de piloten en de mensen in het vliegtuig, die hadden een parachute mee. En dat was natuurlijk heel belangrijk, want als je dan uit het vliegtuig kwam en ja, je stortte neer, dan was dat een methode hoe je toch nog veilig kon landen. En... mijn opa die heeft die parachute van die piloot uit het weiland gehaald. En het was natuurlijk een tijd dat er heel veel schaarste was. En toen mijn tante is geboren in de oorlog, toen heeft mijn oma daar een doopjurkje van gemaakt. En ik vind het ook altijd wel, mijn tante is erin gedoopt en Sarah is er ook in gedoopt. En mijn moeder is erin gedoopt. En ergens is de parachute ook wel een mooi beeld van de bevrijding die je mag hebben in je doop. En je mag weten dat er altijd een parachute op je rug zit in de vorm van Jezus. En waar je ook bent en hoe hard je ook valt, die parachute die zal je redden. Dus in je hele leven zou ik willen zeggen van denk aan je doop, denk aan je bevrijder, denk aan Jezus. Die is altijd bij je en die zal je altijd redden in je handel en je wandel en elke dag. Dus dat is ook het kinderlied wat we nu gaan zingen.
We begonnen de dienst met psalm 68, een andere psalm waarin de vrijheid die God geeft wordt bezongen is psalm 18. En als Johanna de deur heeft dicht gedaan, stel ik voor dat we die met elkaar gaan zingen. schriftlezing is in de verkondiging opgenomen, zodat we daar op die manier ook aan toekomen. Gemeente, van onze Heer ook, alle kijkers van RTV Hattem, alle luisteraars van Radio Hattem. Gisteren deed ik mee met een stadswandeling. De groep van Stuiverzin, de eerste zaterdag van de maand, komt hier bij elkaar, werd meegenomen op stadswandeling. En we stonden stil bij de Stolpersteinen in de Achterstraat. Namen van Joodse medeburgers die daar woonden en die zijn weggevoerd. En op 4 mei, als je weet dat je dat 's avonds ook met elkaar herdenkt, spreekt dat zo mogelijk nog sterker dan op een andere dag, als het ook al spreekt. En we stonden bij de plaquette, die herinnert aan die eerste 3 Canadezen op 17 april 1945. Die hier op verkenningsmissie in Hattem aankwamen. Jongens die bereid waren hun leven te geven om te zorgen dat er nooit meer Stolpersteinen zouden hoeven worden neergezet. Geen uitsluiting meer zou zijn. Geen onrecht meer mensenlevens kapot zou maken. En vandaag vieren wij heel bewust dat wij in Nederland onze vrijheid hebben teruggekregen. En we vieren het bewust omdat we ons realiseren, het is niet vanzelfsprekend. En als we kijken in de wereld om ons heen, gewapende conflicten van dit moment, zien we dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven. Ik hoef maar Gaza te zeggen. Het Midden-Oosten, Syrië, Iran, Soedan en in het Westen bijna vergeten oorlog, tienduizenden doden. 6 miljoen vluchtelingen, 25 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp op dit moment. Oekraïne, Myanmar, Ethiopië, Tigray, daar op de grens van Eritrea en Ethiopië. Er is nu een wapenstilstand. Maar vorig jaar waren de schattingen van de slachtoffers bij de autoriteiten 100.000 als gevolg van oorlogshandelingen, maar ook van honger, maar ook aan gebrek aan medische zorg. Maar onderzoekers die zeiden het is veel meer, 400.000 tot 600.000 doden sinds 2017. De Sahel, op Volta, Mali, Niger, Koeps, lege bendes die elkaar het leven staan. Haiti, militante groepen, anarchie. Armenië, een heel land wat opgeslokt wordt door een grote land, Azerbeidzjan. En dan de spanning, VS, China. Toen ik daar gisteren mee bezig was. En je ziet dan iets van die cijfers langskomen. Dan is het te veel om het te bevatten. En als we daar nu bij stil willen staan. Vanochtend. Willen we dat doen in het licht van Amos hoofdstuk 1 en 2. Dat zijn profetieën over 8 volken. Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda, het 2-stammenrijk en Israël, het 10-stammenrijk. Ik heb de lezing voor jullie in de powerpoints die nu gaan komen samengevat. En dat zeg ik ook tegen de luisteraars van Radio Hattem. Luister rustig mee. Omdat wanneer je de tekst zelf leest van al die 8 volken, dan gaat het je duizelen. En ik hoop door het wat in overzicht te brengen, ik jullie mee kan nemen in waar het eigenlijk over gaat. Het loopt uiteindelijk uit op een profetie voor Israël, het 10-stammenrijk. Daar was Amos profeet voor, maar die andere volken betrekt hij daarbij. De woorden waarmee hij begint is, zo zegt de Heere. Amos spreekt niet op eigen gezag. Wat ik jullie nu zeg, is een woord wat ik uit de hemel ontvang. Dat is de eerste les die we leren. De Heer is aan het woord. Zo zegt de Heer vanwege 3 overtredingen, en dat is het begin van al die 8 profetieën. Vanwege 3 overtredingen van Damascus, Gaza enzovoort. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Jullie overtredingen zijn zo gestapeld. Ik ga mijn oordeel over jullie doorzetten. Ik trek het niet terug. Jullie overtredingen zijn te groot. En dat is de tweede les die we leren. Die overvloed en overtreding laat de Heere zien dat zijn oordeel terecht is. Dan zien we hier Damascus en Gaza. De eerste 2 volken tot wie Amos spreekt. En wat ik er nu vooral uithaal, is de reden waarom zij een oordeel ontvangen. Damascus. Ze hebben een spoor van verwoesting getrokken door Gilead. In het Hebreeuws staat er echt, ze hebben Gilead geëcht met dorens. En dan moet je niet aan het land denken, maar aan de mensen. Mishandeld. Een spoor van verwoesting. Handelingen als gevolg van oorlog die geen oorlogshandelingen zijn, maar gewoon razernij. Gaza. En als wij vandaag Gaza horen, is het natuurlijk ongelooflijk brisant. Toen ging het over de Filistijnen. Vandaag gaat het over de Palestijnen. Sommigen trekken daar vrij gemakkelijk een lijn tussen. De historische werkelijkheid is dat de Filistijnen samen met het 10-stammenrijk rond 27 voor Christus door de Assyriërs zijn weggevoerd en nooit zijn teruggekeerd. Net als de 10 stammen. De Palestijnen van vandaag zijn de voortzettingen van Arabische stammen. De Filistijnen kwamen van Kreta, de Arabieren komen uit een heel ander gebied. Maar de Filistijnen toen hebben een heel volk in ballingschap gedreven en uitgeleverd aan Edom. Ze hebben krijgsgevangenen gemaakt en die als slaven verkocht. En dan komen Tyrus en Edom. Tyrus, ze hebben een heel volk als ballingen uitgeleverd aan Edom en zich niet gehouden aan het verdrag met hun broeders. Je ziet hetzelfde, ballingen als slaven verkocht. En een verdrag wat gesloten was, werd opgezegd. En Edom, zij hebben hun broeders met het zwaard achtervolgd zonder enig medelijden. Hun woede was onverzadigbaar, ontembaar hun razernij. Edom, het broedervolk van Israël, Jacob, Edom, Esau. Moab en Ammon. Ammon heeft toen ze hun gebied wilden vergroten, de zwangere vrouwen van Gilead de buik opengereten. Dat vraagt geen toelichting meer. Moab. Ze hebben de beenderen van de koning van Edom verbrand om er kalk van te maken. Oftewel, ze zijn compleet respectloos omgegaan met dat lijk, om daarmee die koning te vernederen en gewoon tot bouwmateriaal te maken. En dan Juda. Zij hebben de wetten van de Heer verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden. De valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Op het moment dat we samenvatten wat we zien, in wat de verkeerde overtredingen van deze volken waren die God veroordeelt, dan is dat wreedheid jegens burgers. Denk maar aan die zwangere vrouwen. Dat betekent slavernij voor krijgsgevangenen. Dat past niet in het oorlogsrecht. Schending van verdragen. Vernedering van de gevallen koning. Ook in een situatie van oorlog gaat Gods oordeel over volken heen op het moment dat ze buiten de grenzen van oorlogsvoering treden. En dat veroordeelt de Heer. En de les die we daaruit leren is dat ook zelfs bij oorlogsvoering terughoudendheid past. En dat is de derde les die we hier leren. Bij oorlogsvoering wees terughoudend. De profetieën beginnen om 3 overtredingen, ja om 4, alle 8. Dan hoor je de reden waarom ze veroordeeld worden. En allemaal eindigen ze dan met: ik zal de muren van al die volken, steden in vlammen doen opgaan. Vuur zal zijn burchten verteren. God oordeelt door vuur. Die muren, die versterkingen, die bastions, die worden door vuur verteerd, zodat die steden daar weerloos voor de vijand liggen. Die muren waar ze hun kracht uitputten, waar ze sterk in waren, waarin ze zich onoverwinnelijk waanden. De Heer blaast erover. En het stelt niets meer voor. Israël staat er niet bij, kom ik zo meteen op. De tekst zegt: God maakt kracht tot was. Hij was wat je zo in je vingers kneedt en zo fijn knijpt. Hij oordeelt door vuur. Waar het tenslotte om gaat, gaat om het Noordrijk. Het 10-stammenrijk Israël. En voordat dat aan de beurt komt, zie je dus alle volken rondom Israël zijn al reeds in een oordeel aan de orde geweest. Gods oordeel raast over al die volken heen. En wat zijn nou de woorden die Amos als profeet van de 10 stammen heeft voor dit volk? Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver. En de armen voor een paar sandalen. Handel in mensen. Ze zijn erop uit de zwakken in het stof te laten kruipen en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben. Dat gaat dus over tempelprostitutie. En in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen. Op bepaalde wetsregels staat een boete. Soms werden die ook heel onterecht gehandhaafd. Dus die boeten die werden onterecht geïnd. En die lieten ze dan in wijn aanrukken. Of ze kochten wijn van het geld van de boete. En de leiders die deden zich daar zo te goed aan ten koste van de anderen die onrechtvaardig werden onderdrukt. En toch heb ik ter wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken. Met wortel en tak roeide ik ze uit. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Ik heb jullie 40 jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen. De strekking van wat de Heer hier zegt is: jullie zijn mijn volk, ik heb mij voor jullie ingezet. Maar wat deden jullie? Sommigen van jullie maakte ik profeet, anderen Nazireeën. Zo is het toch, Israëlieten, spreekt de Heer. Maar jullie gaven de Nazireeërs wijn te drinken, terwijl dat geheel onthouders moesten zijn. En tegen de profeten hebben jullie gezegd, jullie mogen niet profeteren. Daarom. Van die andere volken werd gezegd, met vuur worden de steden afgebroken, maar bij Israël komt er een schepje bovenop. Zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt in zijn voegen. De snelste man vlucht dan tevergeefs. De sterke heeft niets aan zijn kracht. De krijgsheld redt zijn leven niet. Geen boogschutter houdt stand. Geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt er het levend af. Zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag, spreekt de Heer. Wat we hier zien, die buurvolken, die worden berecht op basis van algemeen menselijke normen. Dit doe je in een oorlog niet. Maar Israël, de 10 stammen, omdat het Gods volk is, worden ze berecht op basis van Gods wetten. Wat Gods volk is, wordt als volk Gods volk aangesproken. En dan komt het er dus meer op aan. Zij weten meer, zij worden dus zwaarder geoordeeld. De les die we daaruit trekken is dat het oordeel wat God geeft overeenstemt met de kennis die een volk heeft. Heidense buurvolken treft een ander oordeel dan Gods eigen volk. Wat mij in dit gedeelte opvalt, is dat al die buurvolken, Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda speelt hier even een zijrol, maar ook Juda en ook Israël, allemaal op één lijn staan als het gaat om het vallen onder het oordeel van God. En waar wij vandaag, met het hele conflict tussen Israël en Gaza, van alle kanten horen, kies positie. Kom op voor de ene kant, kom op voor de andere kant. Dat wanneer we met de lens van Amos 1 en 2 kijken naar hoe de Heere God kijkt, naar volken in strijd, dan treft zijn oordeel alles en iedereen en zijn eigen volk nog zwaarder dan de andere volken, omdat ze van hem zijn. Gods recht geldt voor allen. De les die we hieruit trekken is dat God zijn soevereiniteit bevestigt. Ik ben aan niets en niemand verplicht. God is van niemand. Waar Israël had moeten zeggen, wij zijn alleen van God. Wij zijn van niemand anders, wij horen alleen bij hem. Draait Israël het om en zegt, God is van ons. En wij zijn van hem. En wij spannen hem daarmee voor ons kaartje. Dat is wat het tienstammenrijk hier bij Amos doet. En Amos spreekt het tienstammenrijk aan. God laat zich niet vangen. Ook niet in jullie kaders. Als we hiermee de 7 lessen van Amos samenvatten. Het is het woord van de Heer. Het oordeel is terecht. Wees terughoudend bij oorlogsvoering. Gods oordeel betekent, hij maakt kracht tot was. Een oordeel stemt overeen met kennis, wat een volk heeft. En Gods recht geldt voor allemaal. En dit bevestigt Gods soevereiniteit. Hij is van niemand. Als wij vandaag de vraag stellen, wat kunnen wij vandaag met deze boodschap? Dan spiegel ik die conclusie aan de manier waarop de Heer Jezus ons leert bidden. Uw naam, uw rijk, uw wil. De eerste vraag is niet in een gepolariseerde situatie, voor welke partij kies ik nu? De Heer Jezus neemt ons nog nadrukkelijker dan Amos mee in het perspectief van waaruit de Heere God kijkt. Vanuit zijn recht. Niet polariseren. Wel de vraag stellen. Wat betekent dit vanuit Gods perspectief? Hoe volgen wij zijn recht vandaag? Afgelopen vrijdag heb ik met veel familieleden mijn tante Greet Rietkerk begraven. Ze is 86 jaar geworden. Ze is meer dan 30 jaar zendingsarts geweest, voornamelijk in Afrika. En wat mij in haar leven diep heeft geraakt, is toen in 1974, Eritrea was toen nog niet onafhankelijk van Ethiopië, haar zendingsziekenhuis waar zij leiding gaf, overvallen werd door Eritrese rebellen. Die waren uit op westerlingen om losgeld te vragen. Ze namen 2 medewerkers van mijn tante mee. 1 kon niet snel genoeg meekomen de vallei in, die werd ter plekke doodgeschoten. De verloskundige Anna Strikweda. En een stagiaire uit Amerika, Debbie. Die werd 4 bange weken lang vastgehouden. En uiteindelijk weer vrijgelaten. Zonder dat er losgeld was betaald. Alle gezinnen rond het ziekenhuis werden allemaal naar de hoofdstad gestuurd. Omdat het veel te gevaarlijk was. Want morgen konden de rebellen weer terugkomen. Mijn tante heeft gezegd, ik ben hier voor deze mensen en ik blijf. Zij wist zich opgenomen in het werk van een God die recht doet aan mensen, wat groter was dan haar eigen leven. De geschiedenis gaat verder, Eritrea wordt onafhankelijk. 20 jaar later, als het onafhankelijk is, vragen de inwoners van Ginda, van dat dorpje, aan mijn tante, wil je alsjeblieft terugkomen om het ziekenhuis, wat compleet verwoest is door oorlogshandelingen, op te bouwen. Zij wilde zo graag dat mijn tante terugkwam, omdat zij zagen. Jouw hart voor ons is groter dan je leven. We hebben het gezien. Recht doen in de naam van de Heer. Alexei Navalny. Een man natuurlijk veel in het nieuws geweest, maar de laatste maanden horen we steeds meer over zijn christelijk geloof. En hoe hij na die poging tot vergiftiging toch bewust na zijn herstel weer terugkeerde naar Rusland, wetend dat hij dat met de dood zou moeten bekopen. En waarom deed hij dat? Hij werd diep geraakt door het woord van Jezus dat we eerder in de dienst lazen. Zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hij was er diep van overtuigd dat hij in de waarheid stond en zijn tegenstanders niet. Tijdens de processen maakte hij grapjes met zijn bewakers. Hij maakte zelfs grapjes met zijn aanklagers. Hij zei tegen zijn rechter: ik spreek de waarheid en je weet het. En jij krijgt straks een telefoontje waarin je te horen krijgt welke straf jij mij moet opleggen. Jij doet onrecht en jij weet het. Ik ben vrij. Jij bent niet vrij. Dit is een vrijheid die leeft in het hart van een volgeling van Jezus Christus, die de woorden van de bergrede echt heeft begrepen, meer nog, die vrij is door de geest van Jezus Christus, diezelfde geest waardoor Jezus tegenover zijn tegenstanders vrij stond en vrij bleef. Wij zijn geen zendingsarts in Afrika, in een conflict situatie. Wij zijn geen opposant tegen Poetin. Wij zijn gewoon burgers hier in Hattem. Maar wat betekent het voor ons om vanuit Gods perspectief te kijken naar het doen van recht? Het begint denk ik heel klein door met elkaar te praten. Ik was 16 jaar, ik was klasseleerling. Ik moest zorgen dat het klassenboek elke keer meegenomen werd naar de volgende klas. Daar werden de absenten in opgeschreven enzovoort. En heel radicaal plakte ik een sticker van de toenmalige RPF, voorloper van de ChristenUnie, op het klassenboek. Want Gijs wilde een statement maken. Ik was 16 jaar, voor Kamerverkiezingen van 77. Andere jongen uit mijn klas was de radicaal PSP, Pacifistisch Socialistische Partij, voorloper van de GroenLinks. We stonden diametraal tegenover elkaar. Hij plakte een sticker van de PSP ernaast. En we spraken met elkaar. En we respecteerden elkaar. En we hadden een goede tijd. Zoek het gesprek met de mensen met wie je het niet eens bent. En luister en verbind. In je werk, als de situaties zich voordoen, steun mensen die het moeilijk hebben. Laat de mogelijkheden zien om een beroep te doen op de OR of op een vertrouwenspersoon. Steun en zoek naar mogelijkheden en bemoedig. In de samenleving, in de politiek, doen van recht in zoveel grote en kleine situaties. In de omgang met statushouders. In de omgang met mensen die kwetsbaar geworden zijn doordat het leven hen hard heeft aangepakt. Psychisch, economisch. Wereldwijd ondersteunen van christenen in verdrukking. boodschap van Amos die we vanmorgen horen en die de Heer Jezus Christus bevestigt en versterkt is. Laat je niet meenemen in aardse polarisaties, maar kijk vanuit het perspectief van de Heer. Zoek naar zijn hart, zoek naar zijn recht, zoek naar zijn wil, zoek naar zijn leiding. En hou het samen met hem uit bij de onmacht die je soms, dan nog steeds, zo diep kan raken. Heer Jezus Christus, Heer van alle recht, wij staan hier op deze bevrijdingsdag voor uw aangezicht en verlangen ernaar dat u ons meeneemt in die vrijheid die we vinden in Jezus Christus. Heer, die u liet zien voor uw tegenstanders. Die Navalny liet zien voor zijn rechters. Die Greet Rietkerk liet zien in een situatie van geweld. Heer, wat hebben we uw woorden nodig? En wat hebben we uw Heilige Geest nodig? Help ons vandaag in uw naam recht te doen. Amen. Volgende week hopen we het heilige avondmaal te vieren. En in de hele bezinning rond avondmaal in het afgelopen jaar kwam naar voren. Het is goed om daar nadrukkelijker als gemeente bewust mee om te gaan. En ook de zondag daarvoor aandacht voor te hebben. Nou, dat kunnen we op verschillende manieren doen. En vandaag wil ik jullie meenemen in een gedeelte van het oude avondmaalsformulier. Wel in eigen tijds Nederlands, waarin we worden uitgenodigd ons voor te bereiden. Om Jezus Christus op waardige wijze te kunnen gedenken, moet je dus eerst jezelf toetsen. In de eerste plaats moet je nadenken over je zonde. Je moet beseffen dat je Gods veroordeling verdient. Dan krijg je een hekel aan het feit dat je zondigt. Je weet je heel klein voor God. Je zonden maken God immers zo boos dat hij liever zijn enige zoon gestraft had met het kruisdood dan dat hij die zonden onbestraft liet. In de tweede plaats moet je je afvragen of je vertrouwt op wat God belooft. Dat hij je al je zonden heeft vergeven, alleen omdat Christus voor je gestorven is. Om hem spreekt God je vrij, alsof je zelf je schuld hebt betaald en net zo rechtvaardig leeft als zijn eigen zoon. In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je God uit dankbaarheid graag in alles oprecht wil dienen. En ook of je in liefde en vrede wilt omgaan met de mensen om je heen. God wil iedereen die door de Heilige Geest zo in het leven staat graag aan de tafel van zijn zoon ontvangen. Maar wie die de houding niet heeft, haalt Gods veroordeling over zich als hij toch het avondmaal viert. In opdracht van Christus en zijn apostel Paulus waarschuwen daarom iedereen die vasthoudt aan een zondig leven, blijf weg van het avondmaal. Je moet natuurlijk namelijk beseffen dat het rijk van Christus voor jou gesloten is als je zijn 10 geboden niet houdt. Als je niet alleen op de Heer wilt vertrouwen. Als je God op een zelfbedachte manier vereert. Als je misbruik maakt van de naam van God. Als je de kerkdiensten niet trouw bezoekt en geen boodschap hebt aan de verkondiging van het woord of de heiligheid van doop en avondmaal. Geen respect toont tegenover je ouders of andere gezagsdragers. Als je je vergrijpt aan menselijk leven of iemand haat en het niet wilt goedmaken met hem of haar. Als je een losse seksuele moraal hebt. Als je hebzuchtig of verkwistend bent. Als je liegt of roddelt. Kortom, als je je laat kennen als een ongelovige in woord en daad. Zolang je vasthoudt aan je zondige manier van leven, mag je niet aan het avondmaal deelnemen. Het oordeel over jou zal anders des te zwaarder zijn. Broeders en zusters, je zou er toch moedeloos van worden als je dit allemaal op je laat inwerken. Maar dat hoeft niet. We vieren het avondmaal immers niet om te laten zien dat we van onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Integendeel. We zoeken onze toevlucht bij Jezus Christus die ons nieuw leven geeft. En daarmee erkennen we dat ons bestaan beheerst wordt door de dood. En inderdaad, er zijn nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven. Zo hebben we geen volmaakt geloof. Dienen we God niet met zoveel toewijding als zouden moeten hebben. En hebben we dagelijks te vechten tegen onze zwakheden en onze slechte neigingen. Maar dankzij de Heilige Geest hebben we oprecht berouw over onze slechtheid, willen we graag tegen ons ongeloof strijden en volgens alle voorschriften van God leven. En wanneer onze daden in strijd met onze wil, mogen we er toch zeker van zijn dat God ons genadig accepteert. We zijn van harte welkom aan de tafel van onze Heer om te genieten in zijn naam, van dit hemelse eten en drinken. Wanneer we danken en bidden, willen we bidden voor Nuru Jolwa. De operatie afgelopen vrijdag is technisch gezien goed verlopen. En het gaat er nu om dat de spijsvertering ook echt goed op gang komt. En we danken en we bidden. We bidden om een zegen over de avondmaalsviering volgende week. Om recht in situaties van onrecht. Om het uitstapje met de senioren aanstaande dinsdag naar Giethoorn. En we willen bidden voor onze zuster Marie Kroes. Velen van jullie weten het, maar juist vandaag is het 16 jaar geleden, 5 mei 2008, dat haar dochter Paula en haar man Henk en hun twee kinderen Casper en Joep bij een dramatisch verkeersongeluk om het leven zijn gekomen. Een gedenkdag van Marie, waarop we ook in gebed om haar heen willen staan. Heer, onze God in de hemel. We staan hier voor u. U. De machtige, de hoogverheven en heilige God. Ook in het licht van onze eigen beperktheid. Onze eigen zondigheid. Heer, als we de woorden horen ter voorbereiding over het avondmaal, dan worden we met onze neus op de feiten gedrukt. En beseffen we hoe de oordelen die we lazen in Amos niet alleen voor volken toen zijn, maar ook ons vandaag, voor mijzelf, hier en nu. Heer, we staan hier. En leggen onze hand op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En vergeven alles wat boos en verkeerd is. Alles wat niet recht is in ons bestaan. Alsjeblieft, in zijn naam. Laat ons recht en fris voor u. Wees dan ook op alle plaatsen in deze wereld en richt mensen op om recht te doen in uw naam. En dan denken we in het bijzonder aan de conflictgebieden. En hier, we zagen er zo al 10 voorbij komen. Al die plaatsen waar mensen worden weggezet, gekleineerd, met tijden afgeslacht, bidden wij dat u uiteindelijk toch groter bent. En laat zien dat uw recht overwint. Heer, laat uw rijk van vrede en recht toch spoedig komen. We bidden u voor gemeenteleden die in het bijzonder uw steun ook nodig hebben voor Nuru Jolwa. Heer, we danken u dat de operatie goed is verlopen. En we bidden u ook dat het eten en drinken nu goed op gang komt en dat ze gewoon een normale spijsvertering heeft. Heer, zegen deze fase van haar ontwikkeling alstublieft, heel in het bijzonder. Uw liefdevolle kracht en nabijheid. Heer, geeft u herstel. En bouwt u haar lichaam op. Zegen Dennis en Talita, haar broer en zus, haar grootouders. Heer, sta om hen heen. We bidden ook voor onze zuster Kroes. Op deze gedenkdag. Heer, u kent haar. De diepte van het verdriet en van het gemis en van de rouw. Heer, staat u haar terzijde en draagt u haar, Ook in de verbondenheid met haar broers en zussen hier in de gemeente. Maar ook in de verbondenheid met haar eigen kinderen. Met haar familie. En bovenal in de verbondenheid met u. Geeft u uw nabijheid op die plekken waar woorden niet kunnen doordringen. Staat u naast haar als een God die haar vasthoudt en leidt steeds opnieuw. Zo bevelen we haar en haar gezin ook bij u aan. We bidden over het uitstapje met de senioren aanstaande dinsdag ook uw zegen. Laat het goed verlopen. Versterk de onderlinge banden. Doe ons genieten van al het moois wat we mogen zien, ook in de natuur. Heer, ga met ons mee. Schenk ook recht aan gevangenen die in uw naam verdrukt worden. Heer, dring door in de cellen. En geef hen ook innerlijke vrijheid. Sterk hen door uw kracht. We bidden ook voor de collecte voor Stichting Tsjernobyl. We bidden u ook dat dit geld door u gebruikt wordt om de mensen in deze kwetsbare situatie van tekorten worden geholpen en gezegend. Juist ook door de gaven die wij bij elkaar mogen brengen. Zo staan wij voor u. En vragen u ons te horen in Jezus' naam. Amen. Na de collecte voor kerk en Tsjernobyl is ons slotlied gezang 42. Laten we ons op God richten voor zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u oplichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.